In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
Leuk dat je luistert naar Boeken FM. Hou jij ook zo van gemak? Abonneer je dan op deze podcast, dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Hey, en als je dan toch bezig bent, laat dan ook een recensie en een genereuze hoeveelheid sterren achter in je podcast-app. Dan kunnen andere luisteraars ons makkelijker vinden in hun podcast-apps. En het geeft ons natuurlijk een goed gevoel van binnen. De leukste recensie wordt voorgelezen door Joost de Vries. Heb je een vraag of ben je onredelijk boos op ons? Stuur dan een mailtje naar boekenfm@dasmag.nl.
Ook een belangrijke vraag. Hoe spreek je haar naam uit?
Ja, ik heb...
Nou, nee. Ik heb dat opgezocht. Het was heel snel, was het eigenlijk klaar. Want haar Twitternaam, dus haar Twitterhandle, is gewoon pronounced Ing.
Ing. Oh, oké. Okay.
Zo heet, zo, dat is letterlijk haar naam.
Okay. So we're going to be Celesting tonight.
Celestial intervention.
Hey. Oh! Oh, een tune.
Jongens.
Ja. Welkom bij Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Vandaag hebben we het over Kleine Brandjes Overal van Celeste Ing. Het gaat over de familie Richardson, een groot burgerlijk Amerikaans gezin in de aangeharkte stad Shaker Heights, Ohio. Ze verhuren een huis aan Mia Warren, een alleenstaande moeder en haar dochter Pearl. Het verhaal begint met het einde. Dat huis staat in de fik. De vraag die wordt gesteld is, wie heeft het aangestoken? Maar als je verder leest, merk je al gauw dat het daar natuurlijk helemaal niet om gaat. Dat er in het contact tussen de twee families, je verwacht het niet, reeds allemaal kleine brandjes worden aangestoken. Ik ben Peter Buurman en ik praat vandaag over Kleine Brandjes Overal met literair columnist van NRC, Ellen Dekwiets.
Hallo!
En redacteur van de Groene Amsterdammer en bekend van zijn opiniestuk in The Guardian, Joost Vries.
Thank you for having me, Peter.
gaat zo. Ja, is dit het setting? Ja, kan je even die lul uit je mond halen, Joost? Ja.
Okay. Voor de luisteraar misschien goed om te weten. Normaal drinken wij altijd Pepsi Max tijdens het opnemen. Vandaag is het om onverklaarbare redenen Pepsi Max Cherry geworden. Yeah. Dus mocht deze podcast onverwachte wendingen nemen.
Een stuk zoeter.
Een stuk zoeter, zeg je?
Ja.
Dat is jouw... Ik neem even een slok.
Oké. Nou, terwijl dit heel interessant is voor luisteraars, gaan we het zo meteen eens even hebben over deze roman. Wiens idee was het eigenlijk om deze roman te bespreken, lieve kinderen?
Dat ben ik ook helemaal
Volgens
vergeten.
Volgens mij was het idee van Joost de Vries.
Joost de Vries, yes. Uit Heerengewaard.
Ja, Heerengewaard. Ja, super jammer, Joost.
Ik had gekozen voor Kleine Brandjes Overal van Celeste Ing. Puur op basis dat haar vorige boek...
Everything I Never Told You.
Echt allerlei prijzen won in Amerika. Echt als een soort van het grote... debuut van het jaar, een paar jaar terug, werd opgepikt. En ik was hier eigenlijk wel benieuwd naar. Gewoon omdat ik soms wel benieuwd ben naar... wat ik eigenlijk een typisch Amerikaans soort roman vind.
Waar je bedoelt Franzen-achtig.
Ja, zo voelt het een beetje aan. Dus een boek dat heel duidelijk zich afspeelt in een bepaalde tijd. Dus in dit geval speelt het zich af in de jaren 90. Dus de mensen kijken de hele dag Jerry Springer. Er zit heel erg een soort van voor 11 september gevoel in. Er zit een soort van manier van... niet over de maatschappij nadenken.
Wat bedoel je met een voor 11 september gevoel?
Nou, ik denk dat als je een moment moet... Kijk, je hebt in Amerika natuurlijk altijd wel de culture wars gehad. En het idee dat links tegen rechts verkeert... en dat op allerlei verschillende manieren tot uiting komen. Maar er zit een soort van element in... en ik denk dat ik dat met voor 11 september... dat het eigenlijk een land is dat gewoon helemaal... of tenminste speelt zich af in op een plek... wat gewoon helemaal op zichzelf gericht is. Waar eigenlijk over de kernwaarden van Amerika niet wordt getwijfeld. Er zit een heel erg een gevoel in van... dit is hoe het hoort te zijn. De mensen hebben de hele tijd een houding dat er... Ja, dat ze niet... Volgens mij zegt een van de personages dat letterlijk van... I don't see race. Dus het is heel erg een manier van alle problemen die in Amerika spelen en die de afgelopen paar jaar, denk ik, heel erg naar de oppervlakte zijn gekomen, die heel erg op zijn gehaald en heel erg zijn opgeleid, dat die op dat moment ook wel branden. Maar dat het vuur nog niet echt laaiend was. Dus het is nog heel erg weggestopt.
Nou ja, wat mij opvalt, het lijkt me niet per se dat het door 11 september komt, maar eerder doordat het nog voor de financiële crisis is.
Ja, dat denk
en een
ik
soort rotsvast vertrouwen in de eigen maakbaarheid en in het perfectie van het systeem zelf.
Maar even terug. Ja. Was dat nou de reden dat jij hem koos, Joost?
Nee, ik was door aan het gaan. Dus aan de ene kant speelde zich heel erg op in zo'n bepaald moment af, de jaren 90. Aan de andere kant heel erg op een vaste, vertrouwde locatie. Namelijk de suburb, de eindeloze buitenwijk in Amerika, waar het gezon overal even groen is op het eerste gezicht. En waar iedereen meerdere auto's heeft en de gezinnen keurig bij elkaar wonen. Dat ideaal, wat natuurlijk echt zo'n typisch Amerikaans ideaal is. Dus was ik er gewoon benieuwd naar is dit nou zo'n grote ideeënachtige roman die zo typisch Amerikaans zijn. Ik heb eigenlijk al heel tijd niet meer zo'n soort boek gelezen, omdat ik er een beetje van afgekeerd was. Maar ik was hier eigenlijk wel weer eens nieuwsgierig naar.
Maar ik proef de hele tijd een maar.
Ja, maar ik heb het idee dat zijn we al bij de maars beland?
Nee, die kunnen we misschien inderdaad wel uitstellen.
En in dit geval was dit ook zo'n boek waarvan je meteen weet. En ik weet niet, het zijn niet per se de boeken waar ik altijd als eerste naar grijp, maar soms verplicht ik mezelf om er toch naar te kijken. Wat heel erg uitstraalt dat het zo'n well-crafted novel is. Mm-hmm. Dus het heet Kleine Brandjes Overal. En in de eerste scène, eerste bladzijde, is meteen een enorme brand aan de hand. Dus het gezin, het huis van de familie Richardsons, dat zeg maar het centrale gezin is in de centrale familie in het verhaal, wordt afgebrand. En meteen heeft iedereen het erover wie heeft het gedaan. En dan in de loop van het boek wordt die vraag, wie heeft het gedaan, wordt natuurlijk opgelost. En ondertussen krijg je, want zo gaat het altijd, op het moment dat er dan zo'n crisis plaatsvindt, dan worden van alle mensen, alle personages, krijgt natuurlijk alle geheimen te weten, alle spanningen worden op spel. Dus ik was eigenlijk gewoon benieuwd om weer zo'n well-crafted novel te lezen. En ik was benieuwd of dit dat zou zijn.
Ja, en jij, Ellen, hoe heb jij dit beleefd?
Ik was wel gefascineerd toen ik begon te lezen, want ik begreep ook, dit boek was ook in de prospectus al aangekondigd, het zou wel de zogenaamde zomerhit, Amerikaanse zomerhit in Nederland worden. Je ziet nu ook overal bij Atheneum die posters hangen. Mm-hmm. Eigenlijk wat vorig of twee jaar geleden The Girls was, van Emma Klein. Dat is een beetje dit boek van deze zomer.
Ja, zo voelt het een beetje aan inderdaad. Ja.
Dus daarom had ik sowieso wel zin om erin te beginnen. En kijk, ik hou van dat soort big American novels, weet je wel, waarin je eigenlijk generaties meekrijgt, Amerikaans leven. Even wat dan symbool staat, wordt gesymboliseerd door één gezin. Maar ja, ik begon erin. En weet je, het is inderdaad, het zit heel goed in elkaar in die zin dat het een plot heeft waardoor je de hele tijd wil doorlezen. Want het is natuurlijk ook omdat je vanaf het begin weet dat het huis van je Richardson gaat in de fik op.
Ja.
Heeft degene die wordt geaccuseerd in het eerste hoofdstuk het ook daadwerkelijk gedaan? Hoe zit het? Waarom? Dus je wil doorlezen.
Ja.
En ik had telkens ook zin om door te lezen in het boek, maar tegelijkertijd dacht ik ook de hele tijd van bleh.
Ja, maar om even dat we komen straks terug op de bleh, maar ja. Het plot is dus zo, even voor de duidelijkheid, het begint met die brand, maar die brand is eigenlijk het einde. Dus je krijgt niet zeg maar de nasleep daarvan, je krijgt de voorsleep.
Ja, je krijgt een voorsleep en daarna schakelt het verhaal een jaar terug in de tijd, toen de familie Warren, dus Mia, alleenstaande kunstenares met haar dochter Pearl van 15, gingen in hun intrek nemen in een huis van de Richardsons.
Ja, die verhuren een woning, het is een duplex woning. En daar zit dan wel gelijk zo'n beschouwing in waar je denk ik naar op zoek was, misschien wel Joost. Dat is dan zo'n duplex woning, maar van buitenaf is niet te zien.
Ja, dat vond ik heel grappig. Dat begint meteen in het, ik zal even kijken, ik had dat opgemerkt. Nee, inderdaad, het wordt meteen zo gepraat. Het is zo'n dorp en je merkt dat die Celeste Ng heel veel plezier heeft in de suburb beschrijven. Ja. En eigenlijk het ideaal dat erin zit. En
er moet bij worden opgemerkt trouwens, dat zij komt ook, zij is opgegroeid in Shaker.
Ja.
Zelf.
Ja, ze schrijft over, ja.
Nee. Nou goed, het gekke is, je kan dat boek eigenlijk openslaan en je vindt wel ergens een mooie beschrijving van hoe die wijk eruit ziet. En Weet je, dat beschrijft ze op een gegeven moment. Shaker Heights werd officieel een stad. Er waren 9 basisscholen. En voor de high school was een net nieuw bakstenen gebouw opgeleverd. Overal werden nieuwe paleisjes van huizen opgetrokken. Allemaal conform de strenge stijlvereisten en passend in het kleurenschema. En allemaal gebonden aan een 99-jarig convenant dat de doorkoop verbood aan iemand die niet door de buurt was goedgekeurd. Regelgeving en orde waren noodzakelijk, drukten de bewoners op elkaar op het hart om ervoor te zorgen dat hun buurt zowel een eenheid als een esthetisch verantwoord bleef. En
want dat is het, die wijk is ooit gebouwd met een
soort
ideaal.
Ja, met een soort ideaal. En ik bedoel, dat is natuurlijk een heel bekend gegeven in literatuur. Dat als iets vanaf de eerste bladzijde wordt opgevoerd als een ideaal, dan weet je dat dat ideaal niet stand zal houden.
Ja.
Dus inderdaad, en dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Dat dan wordt beschreven dat al die huizen er eigenlijk uitzien alsof ze gewoon eensgezinwoningen zijn. Maar zijn dus eigenlijk zo sneaky, zo ingericht dat ze gewoon verhuurd worden voor een deel. Ja. En dat er meerdere gezinnen wonen.
Dat er binnen pas 2 voordeuren zitten of zo. En, maar dat is dan inderdaad eigenlijk waar dat ideaal al dan met die...
Zodra je de deur open doet, valt het ideaal.
Ja.
Inderdaad.
Ja. En dat is dus, dat huis is van de familie Richardson. En zij verhuren dat dan, in dit geval, wat, zoals Ellen al zei, aan Mia en Pearl Warren.
Ja, en die Richardsons, dat zijn ook mensen die hun leven leven alsof het een ideaal moet zijn. Dus je hebt de man, Bill ja. meen ik, die is advocaat. En de vrouw Elena is journalist of verslaggever. Die vrouw, die naam Elena valt bij nooit, want ze wordt Stefans gewoon mevrouw Richardson genoemd.
Ja.
En die heeft en haar kinderen zien ze ook helemaal als gewoon hun grote sociale project. En die kinderen moeten perfect zijn. Nou, dat houdt meteen eigenlijk al niet vol. Ja. Dat weet
ze
je al heel
vier,
snel.
Ze hebben 4 kinderen.
Dus en eigenlijk, ze hebben 4 kinderen. Trip, Lexi, Moody en Izzy. Nou, dat zijn echt lekkere dingen. En er komen dus Mia en Pearl bij wonen. En zij zien eigenlijk, ze hebben dan een afspraak met die Mia, dat zij mogen dat andere huis gratis bewonen. En dat zien... In ruil voor dat die Mia wat huishoudelijke taken doet. En dat zien zij echt als een soort van...
Nee, Joost, dat is niet zo. Nee, ze mogen daar wonen. Ze hebben eigenlijk het geld niet nodig van de huur. Maar ze mogen daar wonen omdat mevrouw Richardson dan gelooft dat ze iets goeds doet.
Ja, nee, dat wil ik net zeggen. Ja. Ze heeft echt het idee dat dat een soort van filantropisch idee is van zo help ik die mensen. En die families, en dat vind ik wel heel goed beschreven, die raken eigenlijk met elkaar... zeker die dochters, die raken heel erg met elkaar. En dat zet iets op spanning. En eigenlijk... Laat, maar die komt van Pearl, dus die dochter van Mia. Komt er toch een soort van onvoorspelbare factor in dat gezin, wat die moeder niet aan kan. Want die wil dat het niet voorspelbaar is. Die wil dat het controleerbaar en maakbaar is.
Dus die moeder van de Richardsons.
Ja.
Mevrouw Richardson. Wat handig is om te weten, is dat Pearl van ongeveer dezelfde leeftijd is als de kinderen Richardson. Ja. Lexi is de oudste. Ja. Die is 17, bijna 18. Dan heb je Trip, de GV joke, de sportieve, de knappe jongen die alles kan. Die zal een jaar of wat 16 zijn. En dan heb je meest tragische personage, tweede zoon Moody, die ontzettende crush heeft op Pearl, maar gewoon nog harder door haar wordt gefanzoned dan Jorah Mormont door Daenerys Targaryen. Om te janken. En tenslotte hebben we daar een beetje de... Ja, Sir Jorah friendzone. En tenslotte hebben we daar Izzy, die is 11 jaar, is een beetje de Björk van de familie, gemixt met de Unabomber. Want zij is dus gewoon niet boos. Zij is radicaal. Zij weet met behulp van een pakje tandenstokers de school een hele dag lang plat te leggen. Ga niet verklappen hoe dat gebeurt. Maar zo krijg je dus een hele interessante mix. Dan krijg je iemand van buitenaf die eigenlijk Pearl en Mia zijn duizenden keren al verhuisd. Dus Pearl is eigenlijk zonder wortels, zonder gezin, zonder vriendenleven opgegroeid. En die komen opeens bij zo'n ontzettend gezapig klassiek voorbeeld van de American Dream. En dat, dan krijg je de poppetjes aan het dansen, hè?
Ja.
En waar af en toe een interessant personage voorbij komt, zoals bijvoorbeeld die Moody, die natuurlijk eigenlijk in kern diep tragisch is en of ze op zijn gitaar ploint en waarschijnlijk maag blijft tot zijn 21ste.
Gewoon een klassieke puberjongen eigenlijk.
Misschien was jij zo, Peter.
Ja,
wij waren anders thuis. Maar je krijgt eigenlijk een soort standaard chemie tussen de jongeren ook. Kijk, en wat het voor mij leuk maakte om te lezen, Celeste is uit 1980, ik ben uit 1982. Dus het was een feest der herkenning. De muziek die ze luisteren, de tv-programma's die ze kijken. Maar daar hield voor mij verder de lol eigenlijk ook wel bij op. Want, en ik kijk even naar jullie heren, ik weet of het aan mij ligt, maar ik vond het een bijzonder geconstrueerd verhaal. Geconstrueerd in die zin dat ik me kan voorstellen dat Celeste Ing op een avond met een fles port op de bank zat en dacht, nou, ik ga eerst even een aantal thema's bedenken en vervolgens een paar symbolen daarvoor uitdokteren. En dan schrijft die roman hups in één keer op.
Oh ja.
En dat gevoel bekruipt mij heeft mij heel vaak bekropen tijdens het lezen van dit boek.
Maar jij hebt het nou heel specifiek over de thematiek dus, of niet?
Zowel de thematiek als de symboliek. Het boek heet natuurlijk Kleine Brandjes Overal. Om de 5 pagina's heb je wel ergens een vonk die in een personage ontvlamt, of er is rook dat ergens smult, of ergens voor iets sinisters symbool staat. En ik vind een heel gemaakt boek. Mm-hmm. Ik weet niet, misschien ben ik hier alleen in. Maar wat vonden jullie ervan, jongens?
Nou, ik had wel... maar ik had dat eigenlijk eerder in de constructie, had ik dat gevoel dan eerder, zeg maar, dan in thema.
Daar kan ik me helemaal in vinden. Kan je precies uitleggen wat je daarmee bedoelt?
Nou, kijk, het is natuurlijk... Dit is weer een perspectief, deed mij een beetje denken aan wat Rachel Kushner ook deed in The Mars Room. Zo'n perspectief dat redelijk vloeibaar is. Dus dat echt van personage naar personage gaat en dat elk personage wel de ruimte geeft om zichzelf te laten kennen. En dat gaat hier... Dit klinkt voor de luisteraars heel spannend waarschijnlijk.
Ik ben heel spastisch vandaag, dus ik heb net al mijn microfoon opver geduwd. Het doffe ploffen die jullie hoorden terwijl Joost het eerste stuk aan het reciteren was. Dat was ik met een fles Cherry Max. Ging ook niet helemaal goed, maar terug naar jou,
misschien
Peter.
Misschien vind je dat heel erg mee. Maar dit was een vergelijkbaar perspectief naar mijn idee. Dus dat... Het perspectief verschuift steeds naar een ander personage, wanneer de verteller het idee heeft dat het nodig is.
Nou al is dit actorialer. Dus je krijgt ook heel vaak, alsof ze een soort Dostojevski is, hangt ze erboven. Maar wat ze niet wisten, was dat Bebe helemaal niet in verwachting was geweest. Dus ze hoort de hele tijd zo'n oud-Russische stem van God eroverheen.
Ja, ik had dat ook genoteerd op een gegeven moment. Fijn. Oh, dat is op pagina... Ik heb de pagina opgeschreven, hoor. Dus dat ga ik even bijpakken. Dat ik... Het hangt dan al de hele tijd, heb je al een beetje het gevoel dat het inderdaad zo geconstrueerd is. En op een gegeven moment dacht ik, ja, nu heb ik je. Dat is dan zo'n zin als, ondertussen had Lexi ook zo haar romantische strubbelingen.
Ja. Als dan een, meanwhile, back at the farm.
Ja.
Meanwhile in the Batcave.
Ja, dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld dat er dan, er wordt ergens een prop in de prullenbak gegooid en dan weet je onmiddellijk al... Oh ja.
Dat gaat gevonden.
Ja, dit komt weer terug.
Pistool van Tsjechov. Ja.
Ja. Ja. God, je zou... Okay. Je zou bijna vergeten dat we rubrieken... Ik was het serieus vergeten. Ik was echt verrast. ik vind... We kunnen het hier nog niet echt over hebben. Over of je het je moeder zou aanraden of niet. Maar laten we daarom eerst even de lezersvragen doen. Dat is misschien wel leuk. Er zijn lezersvragen. Zijn deze keer ingesproken door Merel, degene die deze podcast altijd produceert, die maakt. Omdat Marcia is op vakantie en net is mij verteld waarheen. Oh ja, Canada. Dat was het. Dus Merel spreekt ze deze keer in.
Hoi Peter, Ellen en Joost. Soms, als ik me verdrietig voel of niet lekker in mijn vel zit, lees ik een bepaald boek dat me dan troost biedt. Vaak zijn dat bijvoorbeeld de verhalen van Toon Tellegen. Hebben jullie zo'n soort troostboek? En welke is dat dan? Groetjes... Anne.
Dit vind ik wel een lastige eigenlijk, als ik eerlijk ben.
Ja.
Het hangt natuurlijk een beetje vanaf. Soms heb je zin om een boek te lezen wat je helemaal opvrolijkt. Of wat gewoon helemaal upbeat is. Zo. En soms heb je juist een boek nodig dat extra zielig is. Zodat je lekker mee kan janken.
Ja,
zodat
dat je een gietkanaal hebt voor je verdriet.
Zodat je daar vanaf bent. Ja, ik heb wat meer als ik verdrietig ben, dat ik dan liever een hele zielige film kijk dan dat ik een vrolijke film kijk.
Ja.
In dit geval heb ik wel van die soort boeken die je als een soort van comfort food naar binnen werkt. Dus ik denk dat ik The Secret History van Donna Tartt wel echt 3 of 4 keer heb gelezen. Dat is zo'n boek waar je dan zeker weet dat je daar gewoon 4 dagen helemaal in kunt verdwijnen. Ja. En dat is echt zo'n heel ultiem verhaal over een groepje studenten en iemand die erbij hoort. En, of die er niet bij hoort en die erbij wil horen. En ze plegen een moord en er is seks en er is drugs. En ze hebben het over de oude klassieken en...
Naamvallen.
Naamvallen inderdaad. En... Dus dat is zo'n heel ultiem boek dat als je gewoon even wil verdwijnen, wat ook een manier van troost is, is dat altijd een hele fijne.
Ja, en ik denk dat wel een premisse hierbij is dat je het verhaal ook al kent. Want dat vind ik fijn.
Dat vind ik heel goed.
Voor voorspelbare dingen. Ik heb 2 boeken die ik graag lees als ik verdrietig ben uit mijn jeugd. Die ik als kind en tiener echt heb verslonden. T.H. White, The Once and Future King.
Ja.
Over King Arthur. En De Nevelen van Avalon, ook over King Arthur. Omdat je weet waar je aan toe bent.
Maar dat is denk ik een heel belangrijk onderwerp. Dat je weet waar je aan toe bent. Ja. Je hebt ook met bepaalde films. Als je weet gewoon van, al ga ik Good Will Hunting kijken. Je weet precies waar je gaat halen. It's not your fault. It's not your fault.
Gebruik je dat ook wel eens als je zo emotionele constipatie hebt?
Ja, nee, dan is het heel lekker. Dus juist dat herkenbare van het boek, inderdaad, als je de troost zoekt, moet je niet iets lezen. Weet je, okay. En wat ik soms ook gewoon heb met sommige boeken, weet ik ook nog helemaal waar ik was toen ik ze las. En door dan juist die boeken te herlezen, ben je voor je gevoel ook weer terug op die plek.
Ja, ja, ik heb zelf dus niet zo... Kijk, het zal de leeftijd wel weer zijn, maar ik herlees dus eigenlijk nauwelijks. Misschien ben ik nog niet op die leeftijd.
Omdat je 16 bent, Peter Buurman, dames en heren.
Ik zie dat nog. Ik ben nog
never been kissed.
Ja, inderdaad. Ja. Ik ben nog zo op die leeftijd dat ik denk dat zonde is van mijn tijd. Maar dus dat ik eigenlijk... Maar ik heb dus wel... Ik vind wel troost in meer de... Hoe zeg je dat? De handeling van het lezen zelf. Dus dan hoef ik niet per se altijd hetzelfde verhaal te hebben. Maar ik vind het eigenlijk al best wel lekker om dus wel een nieuw boek te pakken. Ja. En om dan je daar gewoon op te storten. Maar ja, als ik dan terugdenk... boek waar ik wel veel troost in heb gehad... is dat het niet echt een verhaal is. Maar wel omdat het een beetje simpel was om te lezen voor je gevoel. Het werd gewoon heel goed verteld. Dat is... hoe heet dat nou? Short History of Nearly Everything van Bill Bryson. Oh, ja. Wat dan echt gaat over alles voor je gevoel. En dat duurt ook maar heel erg lang. Ik vond dat wel een fijn boek om te lezen. Ik kan me voorstellen dat ik daar nog naar wil terugkeren.
Nog even los inderdaad, want we moeten toch een tip geven voor deze verdrietige luisteraars.
Ik heb nog een tip trouwens. Wat je als eerste boek kan lezen, een boek wat je niet eerder gelezen hoeft te hebben.
Ja.
Een plotloos boek. Tonkat van Peter Verhelst.
Ja. Vind je dat een mooie tip?
Ja, is dat fantastisch. Jouw tip? Dat is mijn tip.
Okay.
Wat gebeurt in van alles en tegelijk helemaal niks, maar het is op zo'n weergeloze manier beschreven. Je wilt aan één stuk doorlezen.
Nou, ik zou bijvoorbeeld willen zeggen van juist zo'n boek dat gewoon lekker wat eindeloos doorgaat. Dus juist zo'n Tandeloze Tijd van AFTH is ook heel lekker om in te verdwijnen. Mm-hmm. En om even helemaal los te komen van je eigen leven en je gewoon over te geven aan iemand anders lezen. Welk boek ik trouwens wel heel vaak cadeau heb gedaan en... dat heb ik echt al heel vaak cadeau gedaan en nog nooit een slechte reactie op gehad, is Bobcat van Rebecca Lee.
Nee.
En in het Nederlands vertaald als Lynx. Zijn verhalen mensen, en die zijn echt schitterend.
Mensen hebben daar troost in gevonden.
Ja, daar hebben mensen wel echt wat goed van mee kunnen huilen. Ja,
dat goed. Ja, ik zou zeggen zoiets als Bill Bryson. En dan vooral gewoon lekker echt ervoor gaan zitten, zodat je er ook helemaal in kan verdwijnen. We hebben nog een vraag.
Hallo Boeken FM. Wat vinden jullie de beste en slechtste boekverfilming ooit?
Ah, goed, mag ik?
Mogen
mag
we
ik
hier een hele uitzending over maken?
Uitzending. Ik wil beginnen. Slechtste boekverfilming ooit, los van of de film slecht was, is Under the Skin van Michael Faber.
Dus, je begint ook te schreeuwen meteen.
Nee, ik ben hier heel gepassioneerd over. Dit boek, deze roman gaat over een alien die mannen ontvoert om intergalactische hamburgers van te maken. Het boek is ook al bij de vorige aflevering aan bod gekomen. Het is verfilmd met Scarlett Johansson. Ze hebben een soort van arthouse film van gemaakt, waarin ze een beetje in haar naki voor mannen loopt te dansen die in een pool of een soort bubbelbad verdwijnen. Lang ingewikkeld verhaal. Het verhaal, het origineel is zoveel mooier dan de film. Ze hebben uit de film alleen maar... Ze hebben een soort abstract ding van gemaakt... waarbij een vrouw mensen verleidt... en uiteindelijk zelf niks dan een zwart vacuüm blijkt te zijn. En ik vind het zo zonde van het originele verhaal. Dat is gewoon high fantasy science fiction. En ze moeten daarvoor allemaal worden afgeknald. Wat vinden jullie de slechtste boekverfilming, jongens?
De slechtste en de beste heb ik hetzelfde antwoord op. Nou ja, goed, laat ik eerst dit zeggen. De films van Lord of the Rings zijn beter dan de boeken.
Zo.
Dus wat dat betreft is dat een hele goeie. Maar wat ik bijvoorbeeld een goed voorbeeld is Brideshead Revisited van Evelyn Waugh. Dat is ooit verfilmd, dat is zo'n bekend boek uit de jaren 40 over een jongen op Oxford die bevriend raakt met een hele aristocratische familie en eigenlijk die ondergang van die familie meemaakt. En dat is één keer, dat is voor het eerst verfilmd door de BBC. Die hebben er een miniserie van gemaakt van 10 afleveringen van een uur. En die is geweldig. Dat was de doorbraak van Jeremy Irons. Die is echt heerlijk, met prachtige decors. Zo heel landerig, heel langzaam. Neemt overal perfect zijn tijd voor. Dat is echt een miniserie die ik op DVD heb een aantal keer heb gekeken. En echt prachtig is. Vervolgens hebben ze er ook hier een film van gemaakt. En dan proberen ze alles wat de BBC 12 uur voor uittrok, hebben ze daar geprobeerd in 1,5 uur. En dat is dan zo banaal en plat en vreselijk is het gewoon. Dat je echt daarna zat, ik zat er echt naar te kijken in de bioscoop. En dat ik me echt persoonlijk beledigd voelde.
Ja, maar ik denk dat het gebeurt vooral als je eerst een boek hebt gelezen. Toch als je eerst het boek hebt gelezen en dan die film gaat kijken.
Hoeft niet per se.
Wat mijn favoriete boekverfilming is, waarbij de film echt met afstand het boek overtreft, is Harry Potter deel 5 tot en met 8. Zeker de Deadly Hallows deel 1 is zoveel beter dan het boek. Dat is gewoon subliem.
Waar zit dat dan in?
De verstilling, het feit dat de personage in tegenstelling tot in de latere delen van de romans toch een meerlagigheid krijgen. Ook de diepte en het weltschmerz dat het puberteit met zich meebrengt, wordt ontzettend mooi bij die films in beeld gebracht. Nee, ik vind het zwaar superieur aan de boeken.
Hmm. Ik vind het niet zwaar superieur aan de boeken, maar ik ga met je mee dat ik ga gewoon met je mee. De Half-Blood Prince en Deadly Hallows deel 1 en 2, dat die inderdaad zeker net zo goed zijn als die boeken, ja. Dat is echt dat...
Schatje, maar je gaat echt Harry Potter deel 5 is echt een kutboek met een dikke K. Dat is echt gewoon dat je wel dat is echt.
Maar je bedoelt The Order of the Phoenix. Dat ja, is de, vind ik echt het beste boek uit de serie. Omdat het er niks gebeurt.
We moeten nog een keer een Harry Potter aflevering
gaan. Sinds wanneer heb jij Wernicke afgezien? What the fucks? Zullen we dat doen? Tegen kersttijd een Harry Potter podcast? God, zijn ze ook allemaal op tv?
Om lekker actueel te zijn.
Ja, toch? Ja.
Zitten we er bovenop? Ja, ik weet het niet. Er zijn best wel wat Nederlandse boekverfilmingen. Ja, ik probeer al de hele tijd te bedenken of ik die dan heel erg slecht vond, maar ik ben ze eigenlijk dan alweer...
Ik vond Karakter een goede boekverfilming.
Ja, ja, dat is een hele
minder
goede.
Saai dan het allemaal.
Ja, maar ik had laatst, dat is denk ik 2 jaar terug of zo, of misschien wel 3 jaar terug, De Helleveeg was toen verfilmd. Yeah. Dat vond ik helemaal niks. Dat ben ik gewoon al bijna weer vergeten ook. Ja, nou ja. Ik heb daar niet zoveel antwoorden op dus eigenlijk.
Dat kan.
Ik dacht, ik probeer wat Nederlandse boeken te vinden. Dit was dan... We hebben geen vraag meer, toch? Nee, we hebben geen vraag meer. Moeten we door met het verhaal.
Celeste Ing, wat vonden jullie van het thematiek van de moederschap? Want dat zit natuurlijk op een aantal verschillende manieren heel erg in.
Zwaar geforceerd.
Op 3... Oké.
Okay. Oh, sorry.
Ik wil eerst even voor de lezer opnemen. Wat vinden jullie van de... Om even terug te gaan naar Celeste Ing. Wat vinden jullie van de thematiek die heel nadrukkelijk aanwezig is? Namelijk over het moederschap. Dat wordt op 3 manieren, zit dat heel niet te missen in het boek. Allereerst heb je het verhaal van de oudste dochters van de Richardson. Lexi, die per ongeluk zwanger raakt. Als 17, 18-jarige van haar domme vriendje. Je hebt het verhaal van de goede vrienden van de Richardsons. Die ooit een vondeling hebben geadopteerd. Een Chinees meisje dat bij de brandweerkazerne is afgegeven. Ik neem aan dat de brandweer in dat dorp iets beter is dan de brandweer in Amsterdam.
Minder macho cultuur.
En nu wil de moeder die het ooit heeft afgestaan, of het heeft weggegeven, die is weer hersteld en die wil het kind terug. Dus dat is het dilemma. En dan heb je nog een verhaal van een eerdere huurder die ze hebben gehad, de Richardsons, die een draagmoeder was en toen eigenlijk heel erg in conflict raakte met zichzelf of ze het kind nog wel wilde afstaan.
Ja.
En je hebt nog de kwestie van Pearl en Mia zelf. Want zonder al te veel spoilers te willen weggeven, is Pearl ontstaan doordat Mia als draagmoeder fungeerde, maar de benen heeft genomen.
Ja.
Maar dat bedoelde jij toch met die derde?
Dat is weer een ander verhaal. Maar goed, dus de thematiek van wie is de rechtmatige moeder? En die vraag wordt ook een paar keer volgens mij echt zo herhaald. Van wat bepaalt moederschap? Is het biologie of is het liefde?
Ja.
Dus ik was eigenlijk wel benieuwd.
Nou, ik vond het uitermate geforceerd. Ook de spiegelmotieven. Ik zal een voorbeeld noemen. Wanneer mevrouw Richardson op zoek gaat om het duistere verleden van Mia uit te pluizen, heeft ze uiteindelijk de ouders van Mia gevonden. En op het moment staat ook geschreven in het boek dat zij een stap over de drempel zet bij het ouderlijk huis van Mia. Trekt haar dochter Lexi het operatiegewaad aan om een abortus te ondergaan. Weet je wel, dus het is allemaal ontzettend. Ja. Het ligt er voor mij te dik op. En ook dat hele nature versus nurture verhaal. Is moederschap erfelijk of is het maakbaar? Dat correspondeert natuurlijk heel erg met het idee van de American Dream, die vanuit zekerheid wordt uitgedragen.
Ja.
En dat heeft ze zo niet subtiel erin gezet. En kijk, het punt wat ze uiteindelijk lijkt te maken is, je kiest je eigen familie. Dat is eigenlijk de kern, heb ik het idee, van deze roman. Maar daar heeft ze zoveel ongeloofwaardig plotwendingen voor nodig. Ik zal een voorbeeld geven. Op een gegeven moment wordt Mia, die wordt in de metro achtervolgd door een man als een student is, metro in New York. En ze wordt helemaal bang. En na een paar uur stelt hij zich toch maar aan haar voor. En dan blijkt dat hij haar als draagmoeder wil, want ze lijkt een beetje op zijn vrouw. Ik denk, ja.
Ja. Ja. Nou, en wat soms misschien ook wel een verschil is tussen Nederland en Amerika, is voor een groot deel gaat het dan over die ongewenste zwangerschap van Lexi, die 17 jaar is. Heel erg over de vraag van, goh, dan krijg je toch een beetje de vraag van abortus, mag dat wel?
Ja.
Is dat, en ik bedoel, het is Amerika, het speelt zich af in de jaren 90. Maar gewoon nu, en als je het zeker in Nederland leest, en ik bedoel, een abortus is natuurlijk sowieso een hele heftige ervaring. Maar er wordt op een manier soort van moeilijk over gedaan dat je dat nu bijna niet meer heel erg voelt op die manier. Dat je veel meer denkt van, god, dat meisje staat helemaal in de recht wat ze ook beslist.
Ja, is dat zo? Want in de Verenigde Staten is dat toch juist meer een soort discutabel thema geworden, juist nu...
Ik heb het idee dat die pro-life beweging...
Ja, ja. Nee, maar ik bedoel, als je het nu leest in Amsterdam in 2018. Oh, ja. Ik denk dat in Amerika inderdaad is het Roe versus Brown, die uitspraak dat een vrouw dat recht heeft, dat staat nu heel erg onder de druk opeens weer. En, heb je aan de regering van Trump ook niet echt een goeie als je een vrouw bent en baas en eigen baarmoeder wil zijn?
Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben, wat jij net zei, Ellen, je vond het allemaal niet subtiel. Maar hoe had dat dan subtieler kunnen zijn? Jij bedoelt gewoon echt die plotwendingen, die volgens jou niet.
Plotwendingen vond ik... die vond ik niet zozeer niet subtiel, maar als wel ongeloofwaardig. En waar deze roman heel erg sterk mee speelt, zijn spiegelmotieven. Dus aan de ene kant heb je mevrouw Richardson, de vrouw van de regels. Aan de andere kant heb je Mia, die ook moeder is, net zoals Richardson. En weet je wel, echt van het losse, het leven los, het leven organisch laten broeien. En het wordt telkens door scènes op een bepaalde manier te arrangeren zo overduidelijk tegenover elkaar gezet, dat ik op een gegeven moment het idee heb dat ze mij als lezer het gewoon echt te erg door de strot wil duwen.
Ja.
Je wordt haast niet zelf aan het denken gezet. En dan moet ik erbij zetten, ik heb natuurlijk literatuurwetenschap gestudeerd, dus ik ben eigenlijk gewoon getraind om me hier aan te ergeren.
Ongelooflijk getraind.
Ontzettend getraind. Maar jij stoorde je hier niet aan, Peter, want jij hebt wat Grieks en Latijn gestudeerd, dus je bent bij andere
opleidingen. Hij zit nog op de VWO.
Ja, dat is waar. Ik plaag me een beetje. Ja, krantenwijk hebben. Ja.
Ja. Ja, ik heb inderdaad mijn examen Nederlands niet gehaald, dus ik moet volgend jaar weer overdoen. Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt, Ellen, maar ik snap eigenlijk niet... wat ik me eigenlijk afvraag is, jij had tijdens het lezen wel al het gevoel... Jij zag het allemaal al wel aankomen een beetje.
Ik zag het aankomen en ik zag ook alsof ik naar een borduurstuk keek, maar ik kon ook helemaal voorspellen hoe de achterkant eruit zag, waar de knopen zaten, met welke effect steken waren ingezet. Ik bedoel, ik weet hoe jullie borduren is, maar je zag echt het geforceerde dropen vanaf. Joost, jij hebt natuurlijk geen literatuurwetenschap gestudeerd, maar je houdt wel van de boekje
op zijn tijd. Ik ben een barbaar, ja, inderdaad. Ja.
Wat was jouw bevinding?
Nou, waar ik met dit boek mee zat... ik weet niet hoe je dat precies moet noemen, maar het voelt... Laten we de Hollywoodisering van literatuur nemen. En het idee... Soms is een beetje iets binnen buiten gekeerd. In het verleden schreef iemand een heel mooi boek en er wordt dan een film van gemaakt. Nu heb je wel eens het gevoel dat mensen een boek schrijven zodat er een film van kan worden gemaakt.
Interessant.
En dat voelde bij dit boek op een aantal manieren voelde dat heel nadrukkelijk aan. We moeten zeggen dat op As We Speak, Reese Witherspoon... de rechten al heeft gekocht en er een miniserie van wil maken.
Ja.
En zo voelt het ook helemaal aan. Ik bedoel, je ziet helemaal het decor, je ziet de personages, je ziet bij wijze van spreken de acteurs en actrices zie je al voor je. Het heeft een bepaald van heldere setup die zich zo makkelijk in een tv-serie laat vangen dat het ook bijna niet meer met literatuur te maken heeft. Het is zo... zo glad gemaakt op een bepaalde manier. En
stop, je zegt iets interessants, dat bijna niets meer met literatuur te maken heeft. Wat versta je dan in dit geval onder...
Nou, laten we het zo zeggen. Ik bedoel,
wat gaat er verloren straks?
Je hebt niet het gevoel dat dit, om te beginnen, een werk is dat in taal is ontstaan.
Ja.
Ik bedoel, over de stijl kunnen we denk ik heel simpel zijn. Die is er gewoon niet echt. Ik bedoel, het wordt gewoon heel vlot verteld.
Dan doe je haar tekort. Ik vind het er echt wel goede observaties. Er zitten ook echt best wel sterke metaforen. Ik vind het beter verteld dan zo'n doorsnee grote Amerikaanse roman.
Ben ik wel met je eens, maar ik bedoel, de taal is voor mij niet op zo'n manier... De taal is er vooral om jou als lezer vooruit te helpen door het verhaal heen. Het is niet iets dat echt op zichzelf staat wat dat betreft. Daarnaast heb je personages. Alle personages zijn ongeveer één ding. En dan is er nog een klein kantje dat je echt helemaal ziet van... Oh, wacht, zo kan je nog net even laten zien wat ook iets anders is. Dus het voelt gewoon heel erg... Het voelde voor mij heel erg aan alsof ik gewoon een slimmere variant van Desperate Housewives aan het lezen was.
Mm-hmm.
En dus dat is wat ik een beetje bedoelde met die Holland. Je voelt bijna alsof je meer een filmscript leest.
Ik interrompeer je wel even. Waar zit dat slimmere hem dan in?
Sorry, wat?
Waar zit het slimmere er dan in?
Van Desperate Housewives?
Ja.
Ja, nou heb ik alleen de eerste paar afleveringen gezien van Desperate Housewives. Misschien mag ik dat waardeoordeel niet geven.
Ik vind het...
Kijk, Desperate Housewives was voor mij heel erg over de top en cliché. En dat is dit niet.
Nee.
Weet je wel, ik bedoel, het is ook wel gewoon met primaire kleuren geschilderd, weet je. Want het is heel duidelijk in wat het is. Maar het is ook weer niet clichés. En het, ik bedoel, het is ook weer niet zo dat je de personages van bordkarton zijn. Ik bedoel, er is wel meer dan dat.
Nee, maar het ligt allemaal wel redelijk...
Maar het ligt wel ligt bovenop.
Ja.
Maar jullie waren... Jij had het aan het begin, had je het over een well-crafted novel.
Ja.
Dus dan heb je het over de craft van een novel maken. En dat is dus niet... Dit is dus geen well-crafted novel.
Nee, dit is juist een crafted novel.
Ja.
Een well-crafted... En dat is een soort... Het is een soort van backhanded compliment. Ik schrijf voor The Guardian. Dus ik gebruik veel... maar het idee is eigenlijk dat een boek punt gaaf is. En je leest het en je denkt... Oh, goed gemaakt. Wat ga ik nu eten? En het idee is van een roman... De mooiste romans, zeggen we altijd... zijn romans die een beetje mislukt zijn. Dat zijn romans waar iets raars aan is. Waarin iets niet helemaal wordt opgelost. Waarin je toch langer over na blijft denken. Waar niet alles meteen duidelijk wordt. Waarbij je niet op elke antwoord, op elke vraag een antwoord komt. Dat zijn toch de boeken waar iets geks mee is.
Mm-hmm.
En dat is dit niet, denk ik.
Maar Ellen zegt volgens mij net iets anders. In de zin van, jij hebt het idee dat de craft te zichtbaar is. Yeah. De constructie te zichtbaar.
De constructie is voor mij te zichtbaar. Maar dat kan ook dus verpest zijn, omdat ik dus getraind ben om die lagen eruit te halen. Maar ik zie
als een
echt,
commando ben je getraind.
Je hebt geen idee. Ik ben een sealjongen. Ik zie overal de lasnaden zitten. En dat vind ik gewoon jammer, want ik raak er ook niet meer echt verrast. Want ze bouwt bijvoorbeeld ook bepaalde plotwendingen. Die bouwt ze al een paar pagina's van tevoren in.
Mm-hmm.
En daar zie ik het zelf van meters ver af aankomen.
Die prop die in de prullenbak valt.
Jongens,
en,
die
prop. Dat soort dingen inderdaad. Prop. Ja, nee, dat zie je. Ik bedoel, dat is een beetje...
Ja, dan komen we toch bij dat ding. We hadden het net al over moederschap. Is dit dan een boek dat je zou aanraden aan je moeder?
En aan je vader?
Dat mag ook.
Ja, mijn moeder zou het wel verslinden, maar die zou het een niemendalletje vinden. En mijn vader zou het heel saai vinden.
Ja, wat heb ik daar nog aan toe te voegen?
Ja, inderdaad.
Ik zou het ook wel aanraden aan mijn moeder, omdat ik wel vind dat er daadwerkelijk mooie passages over moederschap in staan. En ik denk dat zij dat dan ook fijn zou vinden om dat te lezen. Omdat zij mijn moeder is. Dus als ik het haar zou aanraden, zou daar dan ook
dat ze weten dat
het
nog erger kan.
Ik sluit me bij jullie ouders aan.
Daar zijn we kort over. Dat is fijn. Dan kunnen we wel weer terug naar het boek nog heel even. Of willen jullie dat niet meer? Zijn jullie het al beu?
Nou, weet je, ik denk we een heel eind zijn gekomen. Althans, wat ik allemaal wilde zeggen, is gezegd. Ik vind het af en toe niet geloofwaardig. De flashbacks zijn rampzalig saai. Dat is ook een kwestie van alleen maar tel. Opeensomming. Het verrast mij eigenlijk nergens. En dat vind ik toch jammer. En die balans over well-craftedheid, hè?
Mm-hmm.
Wat ik heel grappig vind, ik wilde het wel de hele tijd doorlezen.
Ja, maar dat had ik dus
dat
ook.
Dat vind ik het knappe. En ik dacht wel van, in tegenstelling heb ik het vorige boek wat we bespraken, of het daarvorige boek met Henk van Straten, dat was echt dat ik mezelf echt een pistool tegen mijn slaap moest zetten om het door te moeten lezen. En ik denk, ik wil het toch wel uit hebben. Maar hierbij was
Henk.
Hoi Henk. Maar hierbij ging het echt lekker.
Ja, maar dat had ik dus ook.
Ja,
maar dus,
leest heerlijk.
Ja, maar dat bedoel ik ook met zo'n well-crafted novel. Dat
je binget hem.
Ja, dat is het. Ja. En de tv-serie ga je ongetwijfeld ook bingen.
Ja. Nou, dus in die zin is het wel... Ik had nog een ander puntje van kritiek. En dat gaat eigenlijk niet... Dat kan je haar niet aanrekenen. Dat is meer dat we nu dit gedaan hebben... nadat we de vorige keer al de Mars Room hadden gedaan.
Mm-hmm.
Dat ik toch... Het gaat wel echt over andere dingen en de onderwerpen zijn ook wel anders, maar dat ik toch het gevoel heb dat die boeken heel erg op elkaar lijken.
Hoe bedoel je?
Nou, wat ik al zei, dat perspectief, dat het door middel van zo'n verschuivend perspectief een breed verhaal geprobeerd wordt te vertellen.
Ja, maar qua vorm, het was de Mars Room, daar heb je lijstjes op eensommingen.
Ja.
De stukken die door een verschillend personage worden gefocust, hebben toch een heel andere stem. Maar misschien
absoluut.
Wel, het geeft een breed maatschappelijk beeld.
Ja, maar dan denk ik wel van de Verenigde Staten. Dat ik eigenlijk ook wel weer een beetje... Kijk, ik probeer al best vast een beetje vooruit te blikken. Dat ik het idee heb van misschien moeten we de volgende keer toch
dan gaan we
hierna
gewoon geen Amerikaanse romans meer lezen.
Geen
well-crafted Great American Novels.
Niet meer. Nee, daar zijn we er inderdaad wel doorheen, denk ik. Moeten we het nog heel even hebben over de omslag? Ik vind die wel heel mooi.
Hele mooie omslag.
Mooie omslag.
Maar volgens daar is nog wat... Iemand, toen ik dit boek zat te lezen, toen zei diegene tegen mij... Oh, ik had nog een andere omslag. Dus schijnbaar zijn er ook andere omslagen.
Oh, interessant. Oké.
We hebben een beetje een schilderachtig ding, wat waarschijnlijk... Dat zal Shaker dan wel zijn.
Maar is het geen miniatuur? Of nee, het is geschilderd.
Ja.
Het is geschilderd, jongen.
Oh, ik dacht dat het een miniatuurlandschap was.
Ja, maar ik vond dit nou echt... dit vind ik nou mooi... Mooi uitgegeven.
Ja,
mooi boek.
Ja. Gaan we doorgeven als we mensen kennen die bij uitgeverij werken. Boeken er zo uit moeten zien.
Hebben jullie een blurb voor dit boek?
Ik heb een blurb, ja.
Oké.
Kleine brandjes branden niet zo hevig.
Oké. Okay. Ik weet niet of je daarmee het boek verkoopt.
Maar... Nee, het was ook een beetje een sarcastische... Maar dat zijn ze altijd, toch? De blurbs.
En jij, Anne?
De nieuwe Big Little Lies.
Oké. Okay. Ja, die heb ik ook niet gelezen.
Nee. Ja, is dat ook een boek?
Ook een boek en ook een serie. Okay.
Ja, nee, ik ken het alleen als tv-serie. Ja.
Oké. Okay. Ik zag iets voorbij komen en dat ging over... Dat was een tweet van iemand die zei... How to write a blurb without actually saying anything using these trustworthy phrases. Er stonden een aantal dingen als... absolutely brilliant, tour de force, truly unforgettable, tour de force, incredibly funny, tour de force, wildly imaginative, tour de force, a moving masterpiece, tour de force. Dus ik dacht, ik zeg gewoon tour de force. Mm-hmm. Dat mag niet, maar voor dit boek doe ik dat dan gewoon. En dan moeten we dus nog één ding doen. Moeten we een cijfer. Ik haat die cijfers.
Ik niet. Ik vind het heel overzichtelijk. Ja? Ja.
Ik vind het, maar ik ben telkens zo... Dan heb ik van tevoren iets opgeschreven of zo. En dan gaat dat... Tijdens zo'n gesprek kom ik er dan achter dat ik dat cijfer eigenlijk helemaal niet wil geven.
Maar dan wijzig je het toch op het laatste moment.
Ja, maar dan moet je in het moment moet je dan een cijfer geven. Zoals bijvoorbeeld Henk van Straten, jij noemt het net alweer.
Ja.
Dan gaan we een cijfer geven. En dan zijn jullie begonnen toen, was dat zo laag. Dan merk ik meteen alweer dat ik denk, oh nee, dan moet
maar
ik niet ook laag.
Peter, dan zeg jij hem als eerste.
Of we schrijven hem gewoon voortaan allemaal op een briefje
zullen
van tevoren.
Even, en dan kan meer laten we hem even in het boek schrijven. Ja, hebben we allemaal een pen?
Ja, ik heb geen pen.
Ja, dan krijg je even een pen van mij.
Maar wat? Allemaal tegelijkertijd het cijfer.
En dan allemaal tegelijkertijd omkeren, ja? Ik heb mijn cijfer al opgeschreven.
Zodat de luisteraars kunnen zien dat...
Ja, nee, maar dan roepen we even... Want jongens, kijk mensen, dit is een beetje een...
Maar ik vind het nu dus al lastig.
Een communicatieve
nu moet je wel doen gewoon.
Peter
niet
kan
gaan...
het echt niet aan. Dus is het gelukt, Peter? Het duurt lang,
ik
hè?
Gewoon, ja,
kijk,
ik schrijf het gewoon
dat kunnen we er dus niet uithalen.
Oké, ik heb het opgeschreven.
3, 2, 1, omdraaien. Nou, dan heeft het boek gemiddeld een 6,1 gekregen.
Dus Peter, dames en heren, voor de statistieken. Peter Buurman, 7,2. Ellen Dekwiets, een 5. En Joost de Vries, een 6.
Maar dan moet ik dus... Oké, dan geef ik wel openheid over mijn cijfer. Dat ik dus van tevoren het waarschijnlijk wel iets hoger had gegeven. Maar dat ik dan door zo'n gesprek denk... Ja, nee, zo goed vond ik het nou eigenlijk ook niet.
Ik heb het omgekeerd ook heel vaak. Dat ik... Ja, goed, misschien moeten we... Dan lijkt het alsof we elkaar nu complimenten gaan geven. Maar dat ik ook naar buiten loop. Ik dacht van, god, er zat veel meer in het boek... Dat ik het boek meer waardeer. Ik bedoel, met de Mars Room bijvoorbeeld van Rachel Kushner... had ik mijn twijfels en die namen jullie twee wel redelijk weg.
Oké, okay. Ja, ik heb daar zelf geen last van.
Oké.
Okay. Nee?
Maar jij loopt altijd exact... Maar jij hebt bijna nergens last van.
Het exact het gevoel dat je
mezelf.
Had.
Ja. Nee.
Nou ja, ik heb dus ook vaak wel dat mijn oordeel echt veranderd
wordt. Nee, maar wat ik meer heb is dat ik gewoon die cijfers eigenlijk... Ik bedoel, als ik hetzelfde denk van... je hoort een paar mensen op radio praten over mijn eigen boek... en die zeggen dan van, nou, het is een 7. Ja. Dan zou ik echt denken, what the fuck, weet je wel? Of, ja. Of het is een 4, dat zou ik nog...
Ja, maar
dus ik voel me er wel heel raar bij altijd.
Ja, maar het was ook als een grapje bedoeld. En ik dacht in het begin ook, oh, dat wordt wel grappig. Maar ik vind het dus helemaal
het
niet...
Wordt veel
ik vind het helemaal niet grappig meer. Ik word er gewoon, ik weet niet, het
We
raakt
kunnen
mij.
Natuurlijk ook boeken becijferen van auteurs... die dat nooit in hun eigen taal kunnen horen.
Ja, nou, Celeste Ng voldoet aan die...
I gave a 7.2, Celeste, if you're listening. Anyway, ik dacht misschien maak ik dan ook nog kans om ooit in The Guardian te komen. Als ik niet
ja, dan moet je eerder voorop staan, hè, jongen. Oh ja, eerst maar als je...
VWO-diploma.
Je schooldiploma.
Nou, dan was dit Boeken FM, de podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer over boeken. En de inhoud daarvan. We hadden het over Celeste Ng, kleine brandjes overal. Dankjewel Joost.
Dankjewel Peter.
Dankjewel Ellen.
Dankjewel Peter.
Mocht je nou een vraag hebben of een opmerking, mail die dan even naar boekenfm@dasmag.nl. En dan gaat Merel of Marcia die inspreken. Merken we vanzelf wel. Vinden we hartstikke leuk. Dit waren ook weer leuke vragen. We zien jullie de volgende keer. Joep.
Even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.